Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkander van Psalm 130 het eerste vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Psalm 130, vers 1. Luisteren we nu met aandacht en eerbied naar dat gedeelte van Gods heilig woord dat ons beschreven staat in Psalm 119. Psalm 119, de versen 145 tot en met 152. 119, de versen 145 tot en met 152. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, terwijl we na de schriftlezing zingen van Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is immer stil tot God en doch gij, mijn ziel, het gaat zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Psalm 119, te beginnen bij vers 145. Ik heb van ganser harte geroepen, verhoor mij, o Heere. Ik zal uw inzettingen bewaren. Ik heb u aangeroepen, verlos mij. En ik zal uw getuigenissen onderhouden. Ik ben de morgenschemering voorgekomen en heb geschrei gemaakt. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen komen de nachtwaken voor om uw reden te betrachten. Hoor mijn stem naar uw goedertierenheid, o Heere. Maak mij levend naar uw recht. Die kwade praktijken najagen, genaken mij. Zij wijken verre van uw wet. Maar gij, Heere, zijt nabij. En al uw geboden zijn waarheid. Van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen, dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. Bidden we den Heere zijn zegen over zijn woord. Het schriftgedeelte zo even u voorgelezen uit Psalm 119. De versen 145 tot en met 152. De zogenaamde kofversen van die psalm. Heere, wij mogen andermaal op deze uw dag saam zijn in uw voorhoven. En we mogen uw woord nog onderzoeken en bepeinzen. Och, wil uit vrije goedheid, uit louter genade, nog zelf in ons midden zijn. Met uw genade, met uw majesteit, met uw geest. Wil op mensen harten nog beslag leggen. Opdat dit psalmwoord ook in onze harten en in onze levens gezien en gekend, beleefd en doorleefd mag worden. Leer ons het echte bidden, het roepen tot u en het roepen om u. Want gij alleen zijt de God des heils. Gedenk ons in de Zoon uwer liefde. Wil uw wandelingen nog maken in het midden van ons. Mocht het zijn, wil onder ons doorgaan van oor tot oor, van hart tot hart. En wil ons met banden van waar geloof, van echte liefde, binden aan u, aan uw naam, aan uw woord, aan uw dienst. Zegen ons in het luisteren. Zegen ook hem die andermaal de gemeente hier ter plaatse mag voorgaan. Zegen onze broeder die ge hier in de bediening gesteld hebt en die vandaag elders mag dienen. Wil ook hem, ook in de nabije en verdere toekomst, tot een uitgebreide zegen stellen. Wees voorts met alle plaatsen waar uw naam gedachtenis gesticht wordt, waar uw woord wordt uitgedragen. Geef het nog een voorspoedige loop. Wil heerlijk rijden, o grote held, op het woord uw waarheid en de rechtvaardige zachtmoedigheid. En ook op deze dag nog toebrengen tot die gemeente die eeuwig zal zingen van uw goedertieren heen. Heere, om ons kunt ge dat niet doen, maar neem nog redenen uit uzelf en wil ons nog gedenken in dat trouwverbond dat van geen wankelen weet in eeuwigheid. In hem, van wie gij zelf getuigt dat ge hem gegeven hebt tot een verbond des volks. Zegen ons zo in het algemeen en in het bijzonder, tezamen en persoonlijk, en geef dat we straks aan het einde ook in ons hart mogen bekennen: het was ons goed daar te zijn, want de Heere zelf was uit genade in het midden. Ondersteun en sterk hem die andermaal de gemeente mag voorgaan. Wil hem nog zo zegenen dat hij de gemeente nog tot een zegen mocht zijn. Heere, gedenk ons naar de trouw van uw verbond, naar de grootheid van uw barmhartigheden, en wil in Christus Jezus ons allen tezamen en elk in het bijzonder, nadat gij ons kent, zijn een God van aanzien en van menigvuldige ontfermingen. In Christus Jezus. Amen. Iemand heeft dus en terecht gezegd: als God maar in het leven van een mens tot zijn recht komt, dan komt het met die mens wel terecht. Eén mens in wiens leven al de dagen zijn vlees hier op aarde God ten volle tot zijn recht kwam. In zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding. Die kon zeggen: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij hebt gegeven om te doen. Maar ook in ons leven, dat van u en u en u en mij, ook in ons leven persoonlijk wil de Heere tot zijn recht, dat is, tot zijn eer komen. En dat houdt onder andere zaken die te noemen zouden zijn, ook dit in. Hij wil ons leren bidden. Soms moet de Heere harde middelen gebruiken om zijn volk uit te drijven tot het gebed. Om zijn volk op hun plaats te krijgen. Harde middelen. Maar toch is het zo de moeite waard echt bidden te leren. Want zo ergens, dan is het in het ootmoedig smeekgebed dat God tot zijn eer komt. Onze Heidelberger zegt dan ook van het gebed dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, het welk God van ons vordert. Geen wonder dat God zelf daartoe dan ook opwekt. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En hij heeft er deze belofte aan verbonden, dat hij nooit gezegd heeft tot het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Met andere woorden, ik zal die bidder horen, verhoren. Ik zal horen allen die mij aanroepen, die mij aanroepen in der waarheid. In de zogenaamde kofversen, u herkent in deze psalm een kunstwerk, dat gedicht. U herkent hier dat Hebreeuwse alfabet, Alef, Bet, Gimel, en zo gaat dat hele Hebreeuwse alfabet door. En zo hebben we in de kofversen van psalm 119 een kostelijk gebedsvoorbeeld. En het zijn die versen die we met elkander mogen lezen. En dan blijkt uit dit woord Gods dat echt bidden is. Ten eerste roepen tot God. Ten tweede pleiten bij God. Maar uiteindelijk het laatste, niet het minste, rusten in God. Echt bidden, dat is roepen tot God, pleiten bij God en rusten in God. Voor we die gedachten samen overdenken, laat ons met elkander zingen van psalm 119... de versen 75 en 76. 119, de versen 75 en 76. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechten kracht en leven. En, maar, Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. Van psalm 119, de versen 75 en 76, terwijl ge in de gelegenheid gesteld wordt uw liefdegaven uit te reiken, den Heere en zijn dienst. Zingen we straks, gemeente, in aansluiting op de preek van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Uit heel deze psalm blijkt, de psalmist had het moeilijk. Zijn vijanden zijn machtig en veel. Ze vervolgen hem. Ze staan hem naar het leven. Ze bedreigen hem zoveel ze maar kunnen. Daarom staat hier, die kwade praktijken najagen naderen mij. Zij wijken verre van uw wet. Zware beproevingen waren zijn deel. Hij kon er van meepraten. Maar wat meer zegt, wat toch nog wat anders is, hij kon er van bidden. En dat heeft hij gedaan. Veel gedaan. Kijk maar naar dat eerste vers hier, 145. Ik heb van ganser harte geroepen. Verhoor mij, o Heere. Stel u de psalmist voor. Hij is in grote benauwdheid. In nood. Bedreigd van alle zijden. En toen heeft hij met heel zijn hart, met alle macht, geroepen tot God, tot die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Toen heeft hij geroepen om God: Heere, ik ben in nood, haast u tot mijn hulp en red. Want daarin heb je trekken, wezenstrekken van het echte bidden. Dat is roepen tot God en roepen om hem. Ik vraag u, hebt u wel eens gebeden? Niet heb je wel eens een gebed opgezegd? Dat leerden we ver weg de meesten onze, dunkt me, reeds aan vaders knie, op moeders schoot. Maar heb je wel eens werkelijk geroepen tot God en om God, dat je hem echt nodig had? Of moet van u of u gezegd, hij of zij heeft nog nooit om God geroepen. In naam, zo heten we, christen, maar nog nooit verlegen om hem. Nog nooit hem werkelijk nodig gekregen. Wat is dat erg? En wat vindt God dat erg? Want dat is een kenmerk van de goddelozen. Dat is een kenmerk van het onwedergeboren hart. Zij roepen den Heere niet aan. Dan komt uw leven niet tot zijn recht. Omdat God in uw leven niet tot zijn recht komt. De Heere wil het zo graag, dat een mens leert roepen tot hem en om hem. Dat roepen tot God en om God is in de oren van de Heere Sebaoot minstens even welluidend als de lofzang van zijn heilige engelen. Misschien is er wel wat in uw leven, ik weet niet welke zaak dat zou zijn, maar die je niet verstaat. Misschien is er wel heel wat waar je geen weg mee weet. Waarom moest dat nou zo en zo gaan? En waartoe bracht de Heere dat of dat in mijn leven? Ik weet het niet, maar al zou het alleen maar zijn dat u er God in nodig kreeg. Dat het u zou doen roepen tot God. Zo was het hier met de psalmist. Hij schreide zijn nood voor de Heere uit. Kijk maar naar vers 147. Ik ben de morgenschemering voorgekomen en heb geschrei gemaakt. Dat was noodgeschrei. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. Heere, straks als de dag komt, als het licht wordt, dan komt mijn dood, mijn ondergang. Heere, ik roep tot u, verlos mij. Ik heb u aangeroepen. Dat is een roepen naar God. Naar die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is de ene, de ware, de levende God. En dat roepen tot God, dat schreien naar God, is Gode aangenaam. Zulke tranen stelt hij op hoge prijs. Hij vergadert die tranen van de zijnen in zijn fles. Waarom? Omdat de psalmist daarin beleeft dat de Heere alleen God is. Daarom moeten we niet tot de heiligen of tot engelen of tot andere schepselen roepen, maar roepen tot God. Roepen om hem. En niemand menen dat hij, als hij onder anderen ook tot God roept, verhoring zal vinden. Want God is jaloers op zijn eer. Maar wie roept tot God, wie hem aanroept in de nood, hem alleen vindt zijn gunst oneindig groot. Ik heb u aangeroepen. Dat was niet één keer en toen was het uit. Maar telkens en telkens weer riep de psalmist tot God en om God. Sommigen roepen in een bepaalde levensnood tot God. En als er dan niet met één uitkomst komt, dan zeggen ze en dan denken ze ook: God hoort mij niet. Hij antwoordt mij niet. En ze houden op met bidden. Bidden helpt ook al niet. Het geeft toch allemaal niks. En ze vergeten de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Die rechter die hoorde naar die vrouw ook niet. Ja, zo'n weduwe. Maar die weduwe hield aan bij die onrechtvaardige rechter. En die gelijkenis moest hiertoe dienen dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ze vergeten al te makkelijk het apostolisch vermaan. Houd aan in het gebed. Bid zonder ophouden. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedertierenheid. O Heere, dat is het nederige moed, dat bidt: hoor naar mijn stem, naar uw goedertierenheid. Want niemand van ons moet denken dat God op onze wenken klaar moet staan, dat wij hem maar te commanderen hebben. God zal er recht doen. Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Maar dat is zijn eer en het is zijn recht dat de zijnen tot hem en om hem roepen. Maar wij, Ik wil niemand van u te na komen en onrechtvaardig bejegenen, maar wij staan van nature zo op een hoog voetstuk, zo hooghartig, hoe verschillend de een ook weer van de ander is. Er zijn er mensen die nooit bidden. Die leven de ene dag in, de andere dag uit, jaar in, jaar uit. Er zijn mensen die wel eens bidden. En voor een bepaalde tijd bidden. Maar heimelijk de gedachte koesteren. Al zeggen ze dat niet met zoveel woorden. God moet mij horen. Ik geef hem de klandizie. Ik bid tot hem. Ik geef hem die gunst. En u moet hij mij horen. En me niet te lang laten wachten. Ze kunnen en ze willen niet te lang wachten. Dan mag al dadelijk gezegd, als dat uw beeld, uw portret zou zijn, dan mag al dadelijk gezegd, dat is het echte bidden niet. Mensen die zo bidden met, God moet mij horen, dat zijn trotse zielen. En God ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. Al hebt u 100 maal gebeden, houd aan in het gebed en weet, de Heere is goedertieren. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Echt bidden, roepen tot God, roepen om God. Maar als je deze psalmwoorden verder leest, dan merk je ook, echt bidden, dat is pleiten bij God. Wie bidt, begeert verhoring. Wie vraagt, wil graag enig antwoord. En dat is begrijpelijk. Maar verhoort God werkelijk die bidder die daar knielt in het stof? Antwoordt hij hem of haar die naar hem vraagt, heeft de bidder grond, echte, vaste grond, om op verhoring te hopen, om op verhoring te rekenen? Jazeker, kijk de psalm hier maar in. O Heere, maak mij levend. Vers 149. O Heere, maak mij levend naar uw recht. Dan zegt de bidder niet naar mijn recht. Dat zouden wij misschien verwachten. Maar het geheim van het echte bidden is pleiten op Gods recht. Want het is niet ons recht dat God ons verhoort. Neem dat toch ter harte. Onthouden we dat toch. Het is zijn eer. En het is zijn recht om die bidder te verhoren. En uit zijn nood te verlossen. En dan hoeft een mens nooit zich te schamen om bij die God aan te kloppen. En weer aan te kloppen. We mogen ons wel schamen dat we het zo weinig doen. En dat we zo vaak uitkomst en vervulling van allerlei nood zoeken hier en daar en overal. Maar niet bij hem. In hem. De levende God. Want het strekt tot Gods eer dat u en ik leren het van hem te begeren en bij hem te zoeken. De mens Christus Jezus kon al de koninkrijken der aarde en al hun heerlijkheid krijgen, mag ik het zo zeggen, op een presenteerblad, als hij maar even knielde. Maar hij wilde die koninkrijken en die heerlijkheid van de duivel niet eens hebben. Hij wilde het alleen hebben van zijn God. God alleen heeft recht om u en mij te verlossen en te verzorgen en te begenadigen. En daarom bidt hier de psalmist: maak mij levend naar uw recht. Maak in uw bidden gebruik van die pleitgrond. En versta en beleef. Toon, Heere, toon de oprechten van gemoed. Uw recht, waar ze op vertrouwen. En dan noemt de psalmist hier nog een pleitgrond. Verhoor mij, ik zal uw inzettingen bewaren. Verlos mij, en ik zal uw getuigenissen onderhouden. De psalmist belooft den Heere dus iets, namelijk hem te vrezen en hem te dienen. Maar als hij dat zo zegt: ik zal uw inzettingen bewaren, ik zal uw getuigenissen onderhouden, staat hij dan niet wat hoog? Stelt hij zichzelf dan niet wat op een voetstuk en heeft hij niet te veel verwachting van zichzelf? Wie dat denkt, begrijpt de psalmist toch niet. Zeker, hij bidt om verlossing, maar hij weet ook, dat is niet het laatste. Daar gaat het ten laatste niet om. Want de Heere verlost niet opdat we maar verlost zullen zijn, maar de Heere verlost tot zijn dienst. En dan weet u van die drie stukken: hoe kan een mens met een goed geweten om verlossing bidden, als hij die verlossing alleen maar wil hebben en alleen maar wil gebruiken voor zichzelf en niet om en voor God, die Gods wet veracht? Zelfs zijn gebed zal een gruwel zijn. Dat verstaat de psalmist. God verlost tot zijn eer en tot hun zaligheid. Ook in dat stuk der verlossing moet hij tot zijn recht komen. En daarom: verlos mij, verhoor mij, o Heere, ik zal uw inzettingen bewaren. Verlos mij en ik zal uw getuigenissen onderhouden. Dat raakt, om het in een wat ouderwetse term te zeggen, maar dat raakt de praktijk der godzaligheid. Hoe staat het ten deze met ons? Bidden we alleen maar voor onszelf en om onszelf, zonder den Heere geloften te doen en zonder die geloften te betalen? Offert God de dank en betaalt de Allerhoogste uw geloften? En dan nog een derde pleitgrond. In vers 147 in het slot staat: op uw woord heb ik gehoopt. zijn bidden om verlossing, om uitkomst, om redding, is gegrond op het eigen woord van God. Want de Heere geeft ook vandaag nog in zijn woord beloften voor heden en toekomst. En daarom zegt de psalmist, kijk naar vers 148. Mijn ogen komen de nacht waken voor om uw reden. Dat is om uw woord te betrachten, te onderzoeken. De psalmist in zijn moeite, in zijn nood, zocht naar heil. En hij vond dat in het woord, in de belofte van zijn God. Dat woord zei hem, God beschaamt niet die op hem hopen. Hij is nabij allen die hem aanroepen. Die hem aanroepen in der waarheid. En dat was zijn troost in zijn ellende. Dat gaf hem hoop. Dat dreef hem uit tot telkens en telkens weer. Op uw woord heb ik gehoopt. Voelt u wat een sterke pleitgrond dat is in het bidden? Op uw woord, dan zegt het hart tot een Heere, Heere, u hebt het toch zelf gezegd, u hebt het toch beloofd, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uit helpen en gij zult mij eren, gij hebt toch zelf bevolen, zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. En wie mij zoekt, die zal mij vinden. En wie mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van den Heere. Echt bidden. Roepen tot God en om God. Maar ook tegelijk pleiten bij God. Maak mij levend naar uw recht. God is God en daarom kan hij en wil hij verhoren. Gods naam zal erin verheerlijkt. Daarom beloofde de psalmist, ik zal uw inzettingen betrachten. Ik zal uw getuigenissen onderhouden. Op uw woord heb ik gehoopt. Heer, u bent uw woord aan ons kwijt, sterke pleitgronden voor een mens in nood om het bij den Heere te zoeken, om het van hem te verwachten, van hem heil te verwachten. En dat pleiten bij God is hem welgevallig, aangenaam. Hij wil er zich in verlustigen. Mijn broeder, mijn zuster, laat de psalmist ons in ons bidden ten voorbeeld zijn. Doe als hij. Wees zijn navolger. Geef ere den Heere uw God, eer hij het donker maakt. Laat God in uw leven, in mijn leven, tot zijn recht komen. Dat betekent, zoek dagelijks, elke dag, zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan Bethlehem, aan Golgotha, aan Jozefs hof. Zoek zijn gunst en zijn gemeenschap. Echt bidden, roepen tot God, pleiten bij God. Maar, en dat laatste is niet het minste, echt bidden is ook rusten in God. De psalmist riep tot God. Verhoor mij, o Heere. Verlos mij. Hoor mijn stem. En hij heeft gepleit op Gods rechten en op Gods beloften. En hij heeft den Heere beloften gedaan. En nu komt deze man tot rust. Gods geest geeft olie, giet olie op de ontroerde golven van zijn bange, bange ziel. En nou zijn de omstandigheden nog dezelfde. Die kwade praktijken najagen, naderen mij. Zij wijken verre van uw recht. De vijand zit hem, om zo te zeggen, op de hielen. Is vlak bij hem. En is ver van Gods wet. Die vijand vreest God niet. En ontziet geen mens. En toch is hij niet bang meer. In zijn hart kwam een diepe, vredige rust. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Kijk dan naar vers 151. De vijanden naderen mij. Die zijn al heel dicht bijgekomen. Maar, Heere, gij zijt nabij. De vijanden zijn er vandaag voor elk van Gods kinderen. Maar de Heere is er ook nog. En dan breekt het geloof krachtig door. Er is een aardse werkelijkheid. En die aardse werkelijkheid is: de vijanden zijn nabij. Maar er is ook een andere werkelijkheid. En die is: gij, Heere, zijt nabij. Voor wie? De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen. Hij ziet als eens Elisa bij Dothan. En dan die jongen, die knecht van Elisa, die is helemaal over te stuur, helemaal in de war, want het is één vijand, al vijand. Maar Elisa bidt: Heere, open de ogen van die jongen. En dan ziet die jongen het ook. Die bij ons zijn meer dan die tegen ons zijn. Dat is geloof. Echt geloof rust nooit in de gelovige zelf, maar in de levende God en in zijn woord. Gij, Heere, zijt nabij. En al uw geboden zijn waarheid. Al uw geboden, dan moet je niet denken, althans niet speciaal, niet uitsluitend, aan de 10 geboden, maar aan heel Gods woord. Heel Gods woord heet hier geboden. En waarom heet het geboden? Omdat het Gods woord is. Omdat het tot ons komt met gezag. Omdat het geloof eist. Het woord Gods, dat geldt ook voor vandaag. Dat geldt ook voor dit uur. Het woord van God wil geloofd worden. Van harte geloofd. Door u. En door mij. Gods, al uw geboden zijn waarheid. Waarom heten die nu geboden? Omdat ze gezaghebbend zijn. waarheid. Niet maar in de intellectuele zin. Zodat je daar een hele toespraak over zou kunnen houden. Met de vraag van Pilatus. Wat is waarheid? Niet maar in de wetenschappelijke zin. Maar dieper. Rijker. Heerlijker. Waarheid. Dat is vastheid. Dat is trouw. Dat is vaste grond. Waarop je aan kunt. Waarop je bouwen kunt. Nou, dat staat hier in de psalm. Al uw geboden zijn waarheid. Dat wil zeggen, die zijn solide. Krediet. Waardig. Je kunt erop aan. Je kunt erop bouwen. Wie echt met zijn hart staat maakt op Gods woord, die komt met den Heere in en aan en met zijn woord niet bedrogen uit. Al uw geboden zijn waarheid. Dat zijn maar niet klanken die je zo op zondag even hoort en dan zijn ze weer weg. Maar dat woord dat gepredikt wordt, daar staat God zelf achter. En daar staat God zelf voor in. En omdat de psalmist dat weet, al uw geboden zijn waarheid, durft hij zich aan die God overgeven. Dat is zijn amen op het woord des Heeren. Echt bidden, dat is niet maar alleen roepen tot God en pleiten bij God, maar ten laatste, en dat is niet het minste, dat is ook rusten in God. Alle bidden helpt niet hoor. Alleen het gebed des harten. Alleen het gelovig gebed helpt. En juist op zulk bidden, dat echte, dat rechte, dat roepen tot God en om God, op zulk bidden heeft de Heere recht. En dat kalmeert. Dat brengt het ontruste hart tot rust. Dat doet bevinden. Dat doet ervaren. Gij, Heere, zijt nabij. En dan eindigt dat roepen tot God en dat pleiten bij God in vers 152. Van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. Is dat geen vaste grond? Daar kan alle hellemacht, alle duivelen samen, niets aan verwrikken. Dat woord der zaligheid is wel voor de tijd. Maar het is niet van de tijd, van deze tijd. Dat woord Gods, dat evangelie der genade, wortelt in de eeuwigheid. In Gods eeuwige raad. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Dat woord beheerst alle historie. Dat woord, zoals Maarten Luther het zong, dat woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Want het is de eeuwige Vader van zijn enige geboren Zoon, de Heere Jezus Christus, die in die Christus tot een verloren, tot een verdorven, tot een in zichzelf gans verwerpelijk mens ook vandaag nog spreekt. Ik de Heere, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En wie van die liefde iets mag proeven, smaken, verstaan, die weet en die erkent, eer iets van mij begon te leven, was alles in Gods boek geschreven. Echt bidden, daarover ging het in deze kofversen van Psalm 119. En dat echte bidden is roepen tot God, pleiten bij God, maar het laatste, niet het minste, rusten in God. Begenadigd, gesterkt en getroost zijt gij in dat geloof, beoefent ge dat geloof, kent u, nee, niet kent je vader het of je moeder, je man of je vrouw, maar strikt persoonlijk, ook al ben je misschien nog jong, ken je dat roepen tot God? Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. En dat geloof is aan te bevelen, niet maar omdat het voor hem, voor haar, die echt geloof beoefenen mag, een voordelige zaak is. Maar dat echte geloof is ook zo aan te bevelen, omdat dat God verheerlijkend is en ook in uw leven iets doet verstaan van het: immers is mijn ziel stil tot God. Van hem alleen is mijn heil. Amen. laat ons danken. Heren, aan het einde van deze tweede dienst gekomen, past het ons weer te keren tot u. En uw naam en goedheid te loven en te prijzen, waar gij de arbeid uw liefde aan ons nog ten koste legt, waar gij uw woord nog tot ons doet uitgaan. Wij bidden u, leer ons dat echte bidden, dat roepen tot u en om u, en dat pleiten bij u alleen, maar ook dat rusten in u. Mijn ziel, stil tot God, van hem is mijn heil. Gedenk de gemeente hier ter plaatse, zegen de broeders kerkeraad, zegen ouderen en jongeren, zegen onze broeder die ge hier in de bediening des woords en der sacramenten gesteld hebt, en wil hem nog stellen tot een uitgebreide zegen. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, en wat ge zoudt geven, of wat ge zoudt onthouden, of wat ge ons zoudt ontnemen, onthoud ons niet. Het ene nodige in leven en sterven, een hart om uw recht te kennen, in waarheid lief te hebben en kinderlijk te vrezen. Amen. Onze slotzang van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, het zesde vers. Gaat nu in vrede naar uw woningen en ontvangt, zij het met een biddend hart, de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat uit het tweetal broeder Heijstek gekozen is tot de jager. Dankzegging gevraagd voor de familie Sondervan, waar een zoon werd geboren. Voorbeden voor broeder de Keizer, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De opbrengst voor de collecte van de biddag, ongeveer 11.000 gulden. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1. Luisteren we nu met aandacht en eerbied naar dat gedeelte van Gods heilig woord dat ons beschreven staat in het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13. Vooraf luisteren we naar de wet des Heren. Terwijl we na de schriftlezing zingen het laatste vers van Psalm 136. Geef de God des hemels Heer, lof zij aller schepselen Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136, vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijdere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matthäus 17, te beginnen bij vers 1. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vragen hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had.
Amen.
Het woord Gods, gemeente, dat we in dit uur met elkander mogen overdenken, leest ge in Lucas 9. En daarvan nader de versen 30 en 31. Lucas 9, de versen 30 en 31. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Bidden we den Heere zijn zo nodige zegen over de bediening van zijn woord. In uw dragende en sparende goedheid en trouw, Heere des hemels en der ganse aarde, brengt gij ons aan de morgen van deze dag, genoemd naar uw naam, de dag des Heeren, samen onder uw woord en waarheid, samen onder de beademing van uw geest, want ook voor vandaag geldt, wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heere, we bidden u, wil ons, zoals ze nog mochten opgaan, wil ons allen, willen ieder onzer, ouder en jonger, groot en klein, nog gedenken in uw gunst en ontferming, in uw goddelijk erbarmen, wil uw woord openen voor ons hart, wil onze harten nog openen voor uw woord, of dat daar contact mag zijn, of dat we iets mogen verstaan en beleven, doorleven van het alzo spreekt de Heere, Heere. Heere, gedenk ons allen en een ieder van ons. Leer ons en bekeer ons tot u. Schep ons een nieuw hart, o God. Vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest en leer ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Zegen nog met de keur uw zegeningen, met de weldaden van uw trouwverbond. En wil hier en aan alle plaatsen uw heerschappij nog tonen, nog bewijzen dat gij Jacobs God en Israëls ontfermer zijt. Zegen onze zieken en zwakken, nooddruftigen en ellendigen. We denken aan onze broeder de keizer, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. We mogen ook uw naam erkennen, waar ge in het gezin zonder van een zoon deed geboren worden. Heere, wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, maar gij wilt ook met onze kinderen nog te doen hebben. We bidden u, wil ook op dit jong geboren leven in gunst ter neerzien, en wil gij het nog in Christus Jezus zijn, een God van heil. Gij hebt het toch zelf gezegd, laat de kinderkes tot mij komen. Gij hebt aan kinderkes toegezegd het koninkrijk der hemelen. Zegen, Heere, heel uw kerk aan alle plaatsen van uw heerschappij, uw gemeente waarvan gij het hoofd zijt, het hoofd der gemeente en de behouder van het ganse lichaam, opdat ook wij in u onze toevlucht en sterkte, onze hulp en kracht leren zoeken en vinden. Zegen ook in het spreken van uw woord en maak het zo dat we ook in dit uur mogen ondervinden dat gij ons gedachtig zijt met uw ondersteuning en trouw. om ons kunt ge dat niet doen. Maar neem nog redenen uit uzelf. En bezoek ons met uw heil naar uw welbehagen. En wil in Christus Jezus in horen en spreken en in alle opzicht een alles vervullend ontfermer zijn tot roem van uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Heere, gedenk aan al wat op u wacht en toon het nog, dat gij niet moede of mat wordt om aan schuldige mensen wel te doen. Amen. Christus, in gezelschap van de twee hemelingen, Mozes en Elia, die met hem spraken en die hem zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De ons voorgelezen geschiedenis is niet zo gemakkelijk te verstaan. In zekere zin geldt dat van heel het woord Gods, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar dat zijn toch in de schrift ook weer bepaalde gedeelten. Petrus heeft sommige gedeelten van de brieven van Paulus op het oog, waarvan hij zegt, zwaar om te verstaan. Gods geest geven ons verlichte ogen des verstands en neigen ons hart om te aanvaarden de zuivere godsopenbaring die ons hier wordt toegebracht in de mens Christus Jezus. Van alle Adamskinderen geldt, ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nu mogen we horen het evangelie van die ene uit duizend die de heerlijkheid Gods moest derven, wilde derven, om door zijn lijden en dood heen die heerlijkheid zo te verwerven dat een ellendig en noodruftig volk met hart en mond betuigen mag, en wij allen, de heerlijkheid van de Heere Christus, in de spiegel van het evangelie aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Wij mogen vertoeven in het voorportaal van de lijdenstempel, om te horen van het borgtochtelijk lijden van den Christus Gods, en treffen hem hieraan op de heilige berg met Mozes en Elia, en die hebben hem iets te zeggen, namelijk zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood, daarover gaat het dus. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood, dat was geen verzoeking, wel een beproeving. En meer nog, openbaring, welke hem zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood, die hemelse bekendmaking was geen verzoeking, wel een beproeving. En meer nog, openbaring, Voor we bij die gedachten mogen stilstaan, laat ons met elkaar zingen van Psalm 138. Psalm 138, de versen 2 en 4. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Van Psalm 138, de versen 2 en 4. Terwijl ge in de gelegenheid gesteld wordt uw liefdegaven uit te reiken, den Heere en zijn dienst. zingen we straks na en in aansluiting op de prediking van Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Van Psalm 40, vers 4, na de preek. Menigeen heeft gedacht en ook wel uitgesproken dat in het woord van Mozes en Elia tot den Christus gesproken op de hoogte van de berg een verzoeking lag. Zij stellen het dat zo voor dat deze beide hemelse afgezanten namens God zelf, let daar wel op, namens God zelf die Christus op de berg der verheerlijking voor de keus gesteld zouden hebben. Wat hij wilde, ingaan met hen in de hemel der heerlijkheid zonder lijden of sterven, of ingaan in zijn heerlijkheid door en langs de weg van lijden en sterven. Nu is het wel waar dat Christus hier op de berg beproefd is geworden en dat hij twee mogelijkheden heeft zien liggen, maar dan ook bewust de ene goede gekozen heeft. Maar het gaat hier om wat anders. Zelfs onder Gods kinderen leeft wel de gedachte, de voorstelling dat de hemel zelf, dat God de Vader aan zijn Zoon hier het recht zou hebben gegeven om te kiezen of een hemelvaart nu dadelijk zonder een hellevaart, of straks een hemelvaart, maar dan eerst door de helse angst en benauwdheid heen. Velen denken dat Mozes en Elia daar op de berg tot hem gezegd zouden hebben: zoudt ge niet beter doen en zoudt ge niet liever willen terstond met ons ten hemel te varen? Met andere woorden, dat God zelf aan Christus hier op de berg de volledig vrije keuze liet. En dat hij, om zo te zeggen, maar één knikje hoefde te geven aan Mozes en Elia. En hij zou terstond zonder lijden, zonder Gethsemane en Gabbata en Golgotha, zonder kruis en hel en dood ten hemel ingaan. Ja, zouden Mozes en Elia dat van Gods wegen den Zoon hebben aangeboden? Nee, gewisselijk niet. Dat staat er trouwens ook met geen enkel woord. En wie dat zo toch zou willen verstaan en verklaren, vergeet dat achter dit alles lag de eeuwige raad des vredes, dat in het drieënig goddelijk wezen vast lag, dat gemaakt bestek van zijn gunst bewijzen, van zijn ontfermingen, waardoor David reeds kon zingen: ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunst bewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Christus, hoewel hij de Zoon was, de Zoon, heeft nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dagelijks moest de mens Christus Jezus, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, gehoorzaamheid leren. En zou nu God zelf hem waarlijk komen vragen, hier op de berg der verheerlijking, of hij nog zou ontwrichten dat eeuwig bestek van verkiezing en verlossing, vragen of hij dat plan van God, nog in duigen zou willen doen vallen, en zou met eerbied gezegd God daar vrede mee gehad hebben, als de mens Christus Jezus vanaf deze berg een hemelvaart had gekozen, zonder eerst neder te dalen ter helle. Nee, als eenmaal de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elkander hun dure eden hebben gezworen, waar hij niemand had meerder dan zichzelf, zo hebben ze gezworen bij zichzelf, dan mag de mens Christus dat alles in der eeuwigheid niet ontwrichten. Hij mag dat niet. Waarom niet? Omdat hij mens geworden was. Borg en middelaar. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Onder de wet der gehoorzaamheid. Daarom heet hij in de schrift ook de knecht des Heren. Hij heeft bij zijn eigen doop die wet aanvaard. En hij heeft nooit iets anders mogen doen dan de wet. De wet. Gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. En zou dan hier God zelf aan deze, de Zoon des mensen, het recht van de onafhankelijke keuze gelaten hebben, dan zou de tweede Adam door God zelf verzocht zijn geweest tot het kwade. En dat kan niet. God wordt niet verzocht met het kwade en God zelf verzoekt niemand. Ook de mens Christus Jezus niet. Geen verzoeking in wat Mozes en Elia tot hem zeiden. Maar wel beproeving. God stelde aan de eerste Adam het proefgebod. Van alle bomen mochten ze vrijelijk eten, maar van die ene boom niet. De boom der kennis, des goeds en des kwaads. En zo beproeft hij ook de tweede Adam, die hier op de berg hemelse heerlijkheid mag aanschouwen, in het hemels klimaat mag ademen, maar niet kan ingaan, niet mag ingaan. Verzoeking komt nooit van Gods kant, maar altijd van de verkeerde kant. Van de kant van Satan. En dat is hier ook het geval in het woord van Petrus. Als Petrus zegt, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons drie tabernakelen maken. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Daarin lag verzoeking. Maar dat kwam niet van zijn kant, van Gods kant, maar van de verkeerde kant. Beproeven, dat is wat anders. God liet aan de mens Christus nu niet de volledig vrije keus, waar hij zich van eeuwigheid af aan de raad en in de tijd aan Gods bestel, Gods wet heeft verbonden. De feiten zeggen heel iets anders. Want die twee, Mozes en Elia, spreken met hem over zijn uitgang te Jeruzalem. Dat zegt geen verzoeking, maar wel beproeving. Beproeving komt van Gods kant. God beproeft wel. Maar verzoeking komt altijd van de verkeerde kant. Daar ligt een valse schijn van werkelijkheid in. Dat wil een mens van de zaak, de hoofdzaak, afdringen. Beproeving bedoelt juist het omgekeerde. Dringt naar de hoofdzaak toe. O, dat is beproeving geweest voor Christus. Hemelse glanzen zien. Krachten van zaligheid te voelen. Ademen hier op die berg der verheerlijking. In dit klimaat. In deze heldere luchten. En dan niet te kunnen. En niet te mogen ingaan tot Gods altaren. Mozes en Elia, welke gezien zijn in heerlijkheid. Maar hij zelf bleef in de staat der vernedering. Ondanks het feit dat ook zijn aangezicht blonk. Hier is beproeving. Zou aan de tweede Adam de goddelijke beproeving gespaard blijven? Dat kon niet. Dat mocht niet. En toch ligt er ook in dat woord beproeving niet alles uitgedrukt wat hier moet verstaan. Geen verzoeking. Wel beproeving. Maar meer nog openbaring. Openbaring van God, dat is maar niet een dood ding. Zoals dat boekje of dat horloge dat hier ligt. Maar openbaring is levend. En dat heeft drieërlei opmerking waard. Gods openbaring is altijd zuiver. En Gods openbaring is nog niet volkomen. Dat wil zeggen, God heeft nog niet geopenbaard alles wat er te openbaren valt. En daaruit voortvloeiend die openbaring levend als ze is, groeit. Als Gods openbaring zuiver is, dan wil ze, dan moet ze geloofd worden. En als Gods openbaring groeit, dan moet die verder uitgroeien en verder uitgewerkt. En als die groeit, dan moeten we niet tevreden zijn met het tegenwoordige, maar jagen naar de volmaaktheid. Dat zie je hier. Op de berg der verheerlijking. Ja, zo wordt die berg wel genoemd, de berg der verheerlijking. Is dat zo? Ja en nee. Ja, want op deze berg werd hij van gedaante veranderd. Zijn aangezicht blonk gelijk de sneeuw. En nee, want hij bleef nog in de staat der vernedering. Zeker, Christus ontvangt hier heerlijkheid. Maar hoe? Van buitenaf, door Mozes en Elia. Hij die in Gods groot heelal heeft de plaats en het recht en de macht van de zon. Hij moet het hier doen met een mindere glorie. Van de maan. De berg der verheerlijking. Ja, maar die heerlijkheid van Christus gezien in heerlijkheid, is maar geleend van Mozes en Elia. En straks, als Mozes en Elia weer weggegaan zijn, ten hemel gegaan, dan staat hij daar, onttakeld, ontkleed, een dienstknecht in slavengezante gestalte. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog eerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij, de onwaardigste onder de mensen. Nee, de heerlijkheid moet hem niet door Mozes en Elia en door hun verschijning van buiten opgelegd, maar die moet door hemzelf van binnenuit veroverd worden. En daarom spreken Mozes en Elia met hem niet van zijn ingang in Jeruzalem daarboven, het hemelse Jeruzalem, maar van zijn uitgang in Jeruzalem hier beneden, waar hij zal lijden en sterven. Want door in Jeruzalem beneden te sterven aan de wet en alle beproevingen Gods te doorstaan en alle verzoekingen van Satan, zal hij een heerlijkheid verwerven die hij niet krijgt, niet leent van Mozes en Elia, maar die hij in zichzelf besluit. En zo zal hij zijn oneindige heerlijkheid uit genade uitdelen aan Mozes en Elia en Abraham en Jacob en aan al zijn volk. Dat zegt hem de hemel op de berg der verheerlijking. Hij laat zich hier vernederen door met Mozes en Elia te spreken. Niet van zijn ingang in Jeruzalem boven, maar van zijn uitgang in Jeruzalem beneden. Waarom ontmoette hij op de berg die twee mannen, Mozes en Elia? Waarom, en dan noem ik andere groten uit de openbaring Gods in het Oude Testament, waarom niet Abraham en David en Jesaja? Waarom deze twee, Mozes en Elia? Wel, omdat hij mens is. Niet maar een mens zoals allemaal, maar de mens. De zoon des mensen. Het nieuwe hoofd. De tweede Adam. De laatste Adam. Daarom kreeg hij met deze twee te doen, Mozes en Elia. Mozes de wetgever. En Elia de ijveraar voor de handhaving van Gods wet. Mozes trok Israël. uit het heidendom, uit Egypte. En Elia deed wat hij kon om het heidendom uit Israël te trekken. Maar Christus doet meer. Hij trekt zijn volk uit Satans greep. Hij rechtvaardigt ze. Maar hij zal ook al het satanische uit zijn volk trekken. Hij heiligt ze volkomen. En zo is hij een zaligmaker die alles doet wat Mozes en Elia hem zeggen. Wat de wet van hem eist. En die alles aanneemt wat God de Vader hem geeft, hem op handen zet. Hij heeft op de berg der verheerlijking geleden. Want Mozes is er en Elia is er. Maar waar is zijn God? Die God die met Mozes sprak als een man met zijn vriend. Die zich aan Elia openbaarde in dat suizen van een zachte stilte. Maar deze mens Christus mag met God zelf niet spreken. Straks aan het eind dan is er wel een sprake Gods over hem. Nadat Mozes en Elia gesproken hebben. Maar niet rechtstreeks tot Christus. Hij klom op de berg om zijn God te ontmoeten. Maar hij vond Mozes en Elia. God die zich aan Mozes gaf. Die zich aan Elia niet onthield. Liet op deze hoge berg. Waar de zoon de vader zocht. Zichzelf niet vinden. Hij, de zoon, vond er Mozes en Elia. Dat is Gods wet. En die eisten zijn uitgang te Jeruzalem. En zo heeft hij hier reeds iets geproefd van dat bittere. Dat bittere. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Gods openbaring is zo dat God niet in één keer alles geopenbaard heeft wat er te openbaren valt. Gods openbaring aan de mens Christus Jezus als Mozes en Elia in zijn gezelschap zijn. Zeker dat zijn schitterende verschijningen. Hun heerlijkheid is bovenaards. En toch weet Christus, dit is niet het volle. Dit zijn maar hemelglanzen. Hier staat, mag het zo gezegd, hier staat de hemelpoort, maar op een kiertje open. Achter die twee, Mozes en Elia, ligt veel meer. De troon van de Allerhoogste. En het gerei van de engelen en de blinkende heerlijkheid van de vier dieren en het geluid als van een grote donderslag. En wat doen die twee hier, Mozes en Elia? Zij spreken met hem en het grondwoord wijst dan op een heel rustig gesprek. Zij hebben hem van Gods wegen hem iets te zeggen. En heel rustig, heel gewoon zeggen ze dat de tijd nu welhaast is aangebroken. Vroeger was dat anders. Dan schoot het oog van Mozes vuurvlammen. Dan was Elia de vuurprofeet als een wervelwind. Maar nu, hun stem klinkt niet vervaarlijk. Heel rustig en heel kalm spreken ze met hem. En dan toch over zo'n vreselijk onderwerp. Ze schreeuwen hem niet toe, je zult het. En je moet het. Maar ze zeggen het. Heel rustig. Dat verschrikkelijke. Dat nu op handen kwam. Dat nu te komen stond. Maar dat zeggen van Gods knechten is voor Christus genoeg. Genoeg. Hij ontvangt dat woord Gods van Mozes en Elia en zal het uitwerken. Dat woord kwam tot Christus. Het woord Gods komt vandaag ook tot ons. Maar wat een verschil. Verschil in inhoud. Tot hem, daarom Mozes en Elia, tot hem kwam de wet. De wet. En tot ons komt nog het evangelie. Wat een verschil, ook in ontvangst. Zelf tekende hij de ontvangst die Gods woord onder de mensen had. Als de feesttafel van het evangelie staat aangericht, dan laat hij de genodigden roepen. En dan laat hij ze zeggen, de tafel is klaar, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Maar ze komen niet. Ze komen niet. En dan moet hij bevelen aan zijn knechten, breng ze hier. Maar dat is ook nog niet genoeg. En eindelijk dwing ze in te komen. Van zeggen tot bevelen. En van bevelen tot brengen, tot dwingen. Zo staan wij tegenover de openbaring van Gods genade. Christus, de mens Christus, ontving een ander Gods woord. Uit de mond van Mozes en Elia. Nu is het zover. Nu moet ge volbrengen uw uitgang te Jeruzalem. Mag ik het zo zeggen? Dit zijn twee hemelse deurwaarders. Mozes en Elia. En die brengen hem een dagvaarding. Hij moet verschijnen aan de slagplaats van het grote gericht. En dan zal in vervulling gaan, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En Christus is alleen met dat zeggen, dat spreken van Mozes en Elia, tot alles bereid. Van brengen naar de slagplaats is geen sprake. En van een hem dwingen naar Golgotha nog veel minder. O zeker, hij vreest en hij beeft voor het oordeel. En toch, dat simpele zeggen is hem genoeg. Is hem even zwaar als de slag van een grote donder. Het oordeel. Zij zeiden hem zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Van hem brengen naar Golgotha, van hem dwingen naar het kruis. Geen sprake. Hoor, als zij gesproken hebben, dan leeft in zijn hart. Ik kom, o mijn God. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. De berg der verheerlijking, hij werd voor hen in gedaante veranderd. Verheerlijkt. Iets dergelijks, let daarop, heeft Mozes ook beleefd.
En Elia ook. Bij Mozes op de berg, die daar God ontmoette. Nee, toen ging dat aangezicht van Mozes zo glanzen. Zo schitteren dat hij beneden kwam van de berg af. En dat de kinderen Israël ze niet konden aanzien. En daarom legde hij een deksel op zijn aangezicht. Vanwege die heerlijkheid Gods in Mozes. En bij Elia ging het anders. Elia werd verheerlijkt in zijn hemelvaart. Bij Mozes de heerlijkheid Gods van boven naar beneden. Maar dat liep bij het volk dood. Dat deksel op het aangezicht. Maar bij Elia werkt God anders, zei ik. Hij wordt verheerlijkt. En dan zijn er vurige wagenen en vurige paarden. En dan gaat het niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. En dat loopt niet dood. In de hemel loopt niets dood. Bij Elia bleef echter de aarde verstoken van die heerlijkheid. Elisa bleef daar alleen achter. En met hem heel de strijdende kerk. En nog van Mozes, nog van Elia kan gezegd worden. Die hemel en aarde verenigd tezamen. En wie heeft ooit door Mozes of door Elia kunnen zeggen, wij dan met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Mozes, de heerlijkheid van Elia, als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Want Mozes en Elia werden verheerlijk, ja, maar zij droegen die heerlijkheid Gods personeel. Van boven naar beneden, als Mozes. Of van beneden naar boven, als Elia. Maar ze konden die heerlijkheid Gods niet aan één ander mens deelachtig maken. En juist daarom, omdat Mozes en Elia het niet konden, wat een geweldige godsmannen het ook waren. Daarom juist zoeken die twee hier op de berg. Die ene man, die ene mens, Christus. Om hem te zeggen, zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dat het met hem zou gaan, moest gaan, door lijden tot heerlijkheid. Christus droeg zijn heerlijkheid door opstanding en hemelvaart van beneden naar boven. En straks bij zijn wederkomst van boven naar beneden. En zo verenigt hij boven en beneden, hemel en aarde. Zo, nee, ik zeg niet overbrugt. Maar zo dempt hij de kloven tussen die beiden. Zo komt de tabernakel Gods bij de mens. Zo daalt het nieuw Jeruzalem uit de hemel. En niet van Mozes en niet van Elia, maar van den Christus staat er geschreven. Wij, de heerlijkheid Gods, als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Mag ik nu eens vragen, waar zoeken wij onze heerlijkheid? Och, mijn onbekeerde vriend of vriendin, wij zoeken het van nature zo beneden, uit de aarde aards. En toch, alle heerlijkheid van de mens is als een bloem des velds. De bloem, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Aardse heerlijkheid wordt van buiten opgelegd, maar hemelse heerlijkheid groeit van binnenuit. En dat begint in wat in de schrift heet wedergeboorte. Als het woord Gods in uw hart zijn plaats krijgt, waar zoek ge uw leven, uw heerlijkheid? Christus moest door lijden tot heerlijkheid ingaan. Mozes en Elia zeiden het, en al de profeten, maar zij konden het u en mij niet geven. En nu gaat het met Gods volk door lijden tot heerlijkheid, achter de Christus aan. Daarom is er beproeving en bestrijding en kastijding en geeseling. Maar daarom heeft Gods kind ook zo nodig in de praktijk van het geloof de gemeenschapsoefening met de Heere Christus. Leer dat door de Heilige Geest. Leer uw kruis achter hem vrolijk dragen. Want dan wordt een mensenkind inwendig verheerlijkt. Niet uiterlijk, maar inwendig verheerlijkt. En dan wordt hij heen geleid naar dat land waarvan gezegd kan worden, o daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien, waar het hart geen kommer kent nog pijn, waardoor nog distelen groeien, o daar te zijn, waar Gods kinderen al komen tezamen en waar ze jubelend prijzen zijn heerlijke naam, waar ze allen tezamen op de harpen der eer deze juichtoon doen horen. Ik dank u, Heer, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is van mij afgekeerd, en gij vertroost mijn ziel. Amen. Laat ons danken. Heere, gij hebt ons nog het voorrecht geschonken dat wij op deze uw dag als gemeente hier ter plaatse nog ongestoord en ongehinderd konden en mochten samen zijn. We bidden u, Heere, wees ook de naprediker van wat gij tot ons te zeggen hebt in dat goddelijk getuigenis dat eeuwig zeker is en dat aan slechten, dat aan eenvoudigen wijsheid leert. De wijsheid die van boven is, die zuiver is. Wees met ons, ook als in de namiddag nog eenmaal mogen samen zijn. Zie in gunst op ons van boven en wil in Christus Jezus ons zijn een toevlucht en sterkte, een rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Hoor ons om uw naams wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 66, het vierde vers. Looft, looft den Heer der legerscharen, o volken. Heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. Ons hoeden op de steilste paan. Van Psalm 66, het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.